Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Karin Wening, voormalig waterpoloer en bouwer van Dream Teams binnen organisaties vanuit een systemisch perspectief.
En ik ben Helen Boering, voormalig keepster van het Nederlands Dames Waterpolo Team. Als teammanager binnen het bedrijfsleven gebruik ik dagelijks mijn topsportervaring om het maximale uit mezelf, het team en ons bedrijf te halen.
Samen bespreken wij iedere twee weken hoe je het potentieel van je team kunt maximaliseren en welke succesfactoren teams in het bedrijfsleven laten excelleren.
We halen inspiratie uit de overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap en koppelen kennis, wetenschap en ervaring aan de praktijk van de werkvloer, zodat je het dezelfde dag nog kunt toepassen.
En tijdens aansprekende interviews op interessante locaties geven we je een unieke kijk in de wereld van voormalig topsporters die nu ondernemen. Luister mee en ontdek hoe je de dynamiek van jouw team optimaliseert. Ben je klaar om jouw team naar het hoogste niveau te tillen? Stem dan iedere twee weken af op een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom bij de tweede aflevering van dit seizoen. Vandaag hebben we een spontaan interview. Vanaf de tribune hebben we de wedstrijd mogen bekijken van een nieuwe sport, een merken voetbal, thuis bij de Amsterdam Crusaders. Samen met Helen Boering gaan we in gesprek net na de wedstrijd met de headcoach Vittorio Alvarez. Ja, naar hun zeggen het beste amateur merken voetbalteam in Nederland en spelend in de BNL League. En we gaan met Vito in gesprek over wat hij uit de sport haalt en meeneemt in zijn rol in het bedrijfsleven en andersom. Hij neemt ons mee in de teamdynamiek binnen de merken voetbal. Je hoort hoe dit merken voetbalteam van 65 spelers echt een organisatie is en hoe dit is georganiseerd, welke rollen er zijn en hoe spelers zelf de regie nemen voor hun eigen ontwikkeling en die van hun team. Hoe deze headcoach omgaat met verschillen in ambities en wat volgens Vito de succesfactoren zijn van zijn team. Dus buckle up voor deze nieuwe aflevering van de Team Matters podcast.
Ja. Toch even voor te stellen nog.
Zal ik beginnen?
Ja, graag.
Nou, ik ben Vittorio Alvarez. Ik ben 33 jaar. Ik ben headcoach van de Amsterdam Crusaders. Ik ben heel jong begonnen met het merk voetbal. Ik denk dat ik misschien 5, 6 jaar oud was. Want mijn vader is een van de oprichters van de club.
Oh,
cool. Dus eigenlijk al dik 26 jaar, 27 jaar in de sport. En nu mag ik me sinds dit jaar met trots de hoofdcoach hier noemen. Ik heb 3 kindjes, die staan daar op het veld.
Leuk.
Ja, dat is het.
Ja, en je vertelde net, hè, we hadden even voorgesprekje, dat je zei van, met wat waar Team Matters voor staat.
Ja.
Hè? Dus het, wat halen we uit de topsport, de teamsport en wat kan je meenemen in je eigen werk, hè? Dus als ondernemer of als teamleider.
Ja.
En toen zei je dat eigenlijk al, hè? Van ja. Je bent naast headcoach van de Amsterdam Crusaders.
Ja, zeker. Ik ben supply chain teamlead voor een chemicaliebedrijf. Dus ik geef leiding, inderdaad. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor heel West-Europa. En ik gebruik eigenlijk, gek genoeg, heel veel leiderschapstijlen en modellen eigenlijk ook in mijn headcoaching. Dit is pas mijn eerste jaar als headcoach. Maar ik merk wel dat de dingen die ik leer vanuit mijn baan als manager ook wel helpen in de merken voetbal. Merken voetbal is natuurlijk een team van, wij hebben volgens mij 65 jongens.
Ja.
Dus het is best wel een groot team om te managen.
Ja.
En ja, ik pas daar eigenlijk wel wat van dat soort dingen aan toe.
En kan je dat model benoemen, zeg maar, concreet?
Bijvoorbeeld de leiderschapstijlen van Hershey en Blanchett. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Dat is eigenlijk een soort model die je gebruikt om te bepalen of je iemand moet delegeren, of je iemand moet coachen, of je iemand moet... wat is, zijn die anderen? Moet ik even nadenken, hoor. Coachen, delegeren.
Ken jij het?
Nee, ik ken het niet.
Nou ja, het is een vierkant eigenlijk. Dan heb je 4 vlakken.
Is het situationeel leiderschap?
Juist, inderdaad. Ja. Situationeel leiderschap van Hershey en Blanchard.
Ja. En dus dat betekent inderdaad, hè, als iemand net begint, dan ga je hem echt directief instrueren.
Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook jongens in ons team die bijvoorbeeld Jasper, die gaan jullie straks natuurlijk interviewen. Dat is er weer eentje waar de delegatie heel erg op kan. Want die jongen die speelt al zo lang een merk aan voetbal en die hoef ik niks meer te vertellen.
Ja.
Dus dan is het gewoon prima. Hey, doe dit. Oké, coach.
Ja.
Maar er zijn ook jongens die zijn 18, die komen net aanlopen. En die jongens hebben een wat rustigere hand nodig. Wat meer. Dus dat soort dat soort modellen gebruik ik hier ook.
En andersom, want dat vinden we natuurlijk ook. Vertel. Ja,
wat ik in mijn werk geleerd heb, dat gebruik ik in mijn coaching. Zijn er ook dingen vanuit de sport die je in je werk juist weer meer gebruikt?
Dat is een hele goede vraag. Dat moet ik toegeven, dat is wat minder. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel over nagedacht. Ik denk wel dat wat je hier leert binnen Amerika voetbal. Amerika voetbal is natuurlijk een hele gedisciplineerde sport. Er is heel veel hiërarchie.
Positiespel,
ja, positiespel, heel tactisch. Dus die dingen, ja, die neem je misschien wel onbedoeld mee in je werk. Maar ik denk dat dat niet zozeer het meenemen is van Amerika voetbal naar je werk. Maar gewoon puur dat hoort bij het dagelijks leven. Ik zie altijd Amerika voetbal een beetje als een opvoeding eigenlijk.
Ja, maar wat wij zo interessant vinden, hè, is dat wij in waterpolen, keepster en ik was zo snel van voor naar achter. Maar dat het helder is in de sport, hè, wat je positie is en ook wat je taak dan is. Hè?
Ja.
En dat je soms in het werk zie je dat mensen ook op een andere plek opeens gaan zitten en dat je denkt, volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Nee. Hè, dus daarin zien we eigenlijk wel wat je...
En dat zie je hier ook. Ik denk hier, je begint ergens.
Ja.
En er zijn heel veel jongens die zijn ergens begonnen.
Ja.
En dan kom je er eigenlijk achter dat het niet helemaal is. Wat je hier heel veel hebt, is dat jongens binnenkomen met een bepaalde gedachte. En die gedachte is heel erg gebaseerd op wat ze zien op tv. En niet op het echte werk. En dan komen ze hier en dan komen ze er eigenlijk achter van, hey, misschien moet ik deze positie helemaal niet spelen. Want het past eigenlijk helemaal niet zo bij mij. En wij laten ze dat vaak zelf een beetje ondervinden. Dus nieuwe jongens die stappen vaak in. En dan vraag ik van, wat wil je spelen? Oké, wide receiver, prima, ga maar wide receiver spelen. En dan komen ze er toch na een tijdje achter van, hey coach, misschien is dit toch iets niet voor mij. Dat hadden wij al lang gezien. Maar dat is iets wat zo iemand zelf moet ontwikkelen, vind ik persoonlijk.
Ja.
Dat zou je in je werk ook heel mooi kunnen gebruiken. Dat mensen inderdaad zelf ontdekken van waar ligt mijn kracht. Ik hou ook nooit van die functieomschrijvingen die zeggen, jouw taken zijn dit en dit en dit. Ik gebruik heel veel van, waar vind jij dat jij waarde toevoegt aan de organisatie? En dat heb ik inderdaad in de sport geleerd. Van waar ligt jouw kracht? Dat heeft Mark Lammers natuurlijk ook in zijn. Van ik laat ze trainen op de dingen waar ze goed in zijn. En niet de dingen waar ze niet zo goed in zijn. Want waar ze goed in zijn, daartoe voegen ze de meeste waarde aan het
team. Zeker weten, daar ben ik het helemaal mee eens. Zo werkt dat bij mij in mijn werk ook. Ik heb een team van jongens en dames die allemaal een verschillende ambitie ook hebben. Of een andere. En dat heb je ook bij ons heel sterk in het team.
Ja.
Wij hebben jongens die ambitieus zijn, naar Amerika willen, misschien wel prof willen worden in Europa. Maar we hebben ook jongens die komen die zoiets hebben van, hey, ik wil gewoon een potje voetbal spelen en that's it. En die boys moet je op hele verschillende manieren behandelen.
Ja,
je kan niet de druk op iemand leggen die eigenlijk hier alleen een potje wil ballen elke dag. Of diezelfde druk kan je niet leggen op hem als die je legt op iemand die echt naar de top wil. Nee. Dus daarom weet ik ook bijna van 90% van al mijn spelers van, hey, wat wil je eigenlijk bereiken? Ik heb ook met heel veel jongens gesprekken gehad aan het begin van het seizoen van, hey, weet je, vooral de jonge jongens die 18, 19, 20 zijn van, hey, waar wil je heen? Wat wil je doen? En er zijn er heel veel geweest die zeggen, hey coach, ik zou misschien wel prof willen worden. Oké, dan ga je daar wat meer druk op zetten en dan ga je die jongens wat meer coachen en wat meer proberen naar een echte volgend level te krijgen. En de jongens die zeggen, ah coach, ik ben hier gewoon om een beetje te ballen en ik weet niet eens of ik er volgend jaar nog ben. Ja, die jongens die neem je natuurlijk wel mee. En dat ga je niet hardop zeggen van, hey, ik neem jou minder serieus dan de ander. Maar dan ga je wel op een bepaalde manier toch anders mee om. Ik neem ze allemaal even serieus, maar daar steken we daar een andere manier van coachen in dan jongens die echt de top willen bereiken.
En is dat binnen zo'n team, ik kan me voorstellen dat daar zo'n verschillende belangen zijn dan voor de jongens. Hoe ga je daar als coach dan mee om? Je zegt inderdaad, je behandelt ze anders, maar dat zien ze van elkaar natuurlijk ook. Is er daar een soort acceptatie van? De echte fanatiekelingen accepteren dat een ander zegt van, ja, ik vind het leuk om te ballen, maar het hoeft verder niet.
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat dat ook uiteindelijk het verschil natuurlijk maakt tussen, je ziet ons team, we hebben een heel groot team. En niet om af te geven op andere teams, maar de reden waarom ik juist een groot team wou, is om die
diversity,
ja, die segregatie misschien, hoe je dat wil zeggen, maar dat verschil te maken. Vandaag hebben we toevallig tegen een wat lager geclasseerd team gespeeld. En dan zie je ook dat meer jongens in het veld staan die misschien een denkwijze hebben van ik vind het gewoon leuk om te ballen. En de jongens die echt professionals zijn en graag verder willen, die jongens die hebben vandaag lekker aan de zijlijn gestaan. Want volgende week hebben we een zware wedstrijd tegen een Engels team.
Bristol
Aztecs. Ja. Dat is echt geen makkelijk team. Dus op die manier creëer je een beetje het verschil en krijgt toch iedereen het idee dat die gewoon lekker zijn ding kan doen. En hopelijk kan je daarmee ook die jongens op een bepaalde manier vuur weer uit ze krijgen. Ja. Dat ze misschien denken van, hey, ik wil toch eigenlijk wel verder. Ja. En je moet gewoon heel duidelijk ook zijn, wij zijn geen profteam. Wij willen je heel graag helpen beter te worden. Maar uiteindelijk als je prof wil worden, dan moet je toch naar de profs gaan. En niet bij ons, wij blijven een amateurteam. Maar wat mij betreft het beste amateurteam in deze league.
Ja, en dat is waar jullie ook voor gaan natuurlijk.
En dat is waar we altijd voor zullen gaan. Ja. En ik denk dat de kracht juist ligt in dat wat ik nu allemaal uitleg. Is dat we accepteren dat iedereen een andere visie heeft. Dat bij elkaar brengen als team. En plezier hebben in het spel. En ik denk dat dat ons zo goed maakt. En daarom denk ik dat wij ook voorlopig nog wel zo goed blijven.
Ja, want interessant wat je zegt is, je hebt de liefde voor het team, of voor de sport met elkaar.
Ja.
En hoe hou je die cohesie? Door allemaal zo gek te zijn van deze sport? Of doe je daar nog andere dingen voor?
Het is de liefde van de sport, maar het is ook gewoon de broederschap die wij pushen. Bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen heb ik tegen bijna elke positiegroep gezegd van jongens, gaan we het doen met z'n allen.
Buiten de sport om.
Ja? Veel positiegroepen hebben dat gedaan. En daar krijg je ook meteen een goed beeld van, hey, welke positiegroepen zijn close? Nou, er zijn, ik denk dat zo'n 70% van die positiegroepen echt wat hebben gedaan. Sommigen zijn wat gaan drinken, sommigen zijn pizza bij iemand thuis gaan eten. En zo creëer je toch een band tussen die jongens. En dat is gewoon heel belangrijk hier. Want ja, jullie zien de sport, jullie hebben zelf waterpolo gespeeld. Het is ook geen slappe sport. Het is ook best sterk. Hier ook. Je gaat toch een oorlogsgebied binnen met z'n allen. En je moet voor elkaar strijden. En omdat deze sport ook zo tactisch is, wat jullie net ook zeggen, elke positie heeft een taak. En dat moet samen allemaal uitgevoerd worden. Want als één positie zijn taak niet uitvoert, dan kan dat als een soort domino effect uit elkaar vallen. En daarom moet je, teambuilding is gewoon zeer belangrijk. En daar doen we ook veel aan. Aan het begin van het seizoen veel spelletjes gespeeld op het veld. Weet je, op die manier creëer je een beetje team cohesion inderdaad. En ik denk dat dat goed gelukt is, want we hebben een heel hecht team.
Ja, mooi. En ook wat je zegt, je hebt een deel je coaching, hè, wat je doet aan het begin van het seizoen en daarnaast. Maar je legt het ook bij het team zelf neer.
Zeker. Ja. Ik denk ook niet dat zoiets van mij moet komen. Ik kan een duwtje geven, maar uiteindelijk ben ik de headcoach. En ik heb meer een managementrol. In mijn geval ook een wat tactische sportieve rol, omdat ik dat graag wil houden. Dus ik ben ook nog steeds defensive coordinator. Maar omdat ik graag geconnect wil blijven met de sport. Ja. Maar ja, zoals ik al zeg, in mijn dagelijks leven ben ik een manager. Ja. Dus ik merk wel dat en als manager moet je eigenlijk sturen. En het niet gaan doen voor mensen.
Exact.
Dus ik heb eigenlijk gewoon een lichte nudge gegeven aan iedereen van, hey, gaan we het doen. Vooral aan onze defensive side of the ball. Want daar hebben we gewoon heel veel nieuwe jongens. En daar heb ik gewoon echt gezegd van, jongens, gaan we het met elkaar doen. Leer elkaar kennen. En dat is echt gelukt. En nu hebben die jongens regelmatig filmsessies bij elkaar thuis. Dat ze pizza eten. Toevallig afgelopen weekend, woensdag nog, hebben er wat jongens bij elkaar gezeten. Pizza gegeten, filmpje gekeken. Ja, dat is wat je moet hebben. En zo word je een goed voetbalteam.
Ja, zeker. Nou, daar geloven wij ook in. Ik heb zelf altijd over het Dream Team. Je kent misschien nog wel het basketbal in 92, hè, Barcelona. Dus dat je al zoveel verschillende spelers kan hebben. Maar hoe maak je er nou één team van? En dat je, nou ja, dat is eigenlijk ook wel onze droomteam, hè, waar wij in gezeten hebben. Dat je ook buiten de sport zaken voor elkaar over hebt.
Ja. Wat mij nog fascineert is, omdat er heel veel soort van subteams binnen dat team zijn, is daar ook een hiërarchie? Je hebt natuurlijk de quarterback die daar een hele meer leidende rol ook in speelt. Maar je zegt net van, die jongens gaan hartstikke leuk met elkaar om. Zit er een hiërarchie? Is de offense, want mijn gevoel van de offense zijn natuurlijk altijd degenen die gevierd zijn. En de defense, dat zijn de harde werkers. Gaat dat altijd goed met elkaar of zit daar wrijving?
Er kan wel wrijving in zitten, maar puur om gewoon om sportieven, weet je. In training kunnen ze echt, en vooral jullie gaan straks met Jasper praten, die is daar heel goed in even, omdat die, weet je, soms is het ook goed om even een beetje te clashen.
Maar
je moet eigenlijk American Football zien als een organisatie. Je begint bovenaan, de CEO, dat is dus in dit geval de headcoach. Ja. Dan ga je naar beneden, dan kom je bij je managers eigenlijk, bij de strategische laag. Dan kom je met je OC, je DC, dat soort. Dan ga je weer een stukje naar beneden, kom je bij je positiecoach. En daaronder komen eigenlijk die teamleaders. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. En dat zijn 4 captains. Dat zijn 2 offensive captains en 2 defensive captains. Dat zijn zeg maar de main captains. Dan heb je daaronder nog wat subcaptains voor elke positiegroep. Dus je hebt in elke positiegroep heb je een leider. Iemand die het op zich neemt, iemand die het aanstuurt. En daaronder komen dan de rest van de spelers.
Ja, dat ongelooflijk uitgebreid.
Ja, het is
ik
echt,
was echt weer flabbergasted.
Een American football team is echt een organisatie. Ja. En ja. Offense is meer een element dat echt samen moet werken. Want die moeten echt het spel maken. En het is moeilijk om het spel te maken. Ik vind het persoonlijk moeilijker om het spel te maken dan op het spel reageren. Ja. Defense is een reactie. Divas reageert op wat de tegenstander doet. En reageren is vaak makkelijker dan creëren. Ja. Dus dat is het verschil tussen die twee elementen eigenlijk. En daarom zie je vaak dat, dat de offense wat moeilijker op gang komt. En dat de defense vaak vanaf moment 1 er eigenlijk al staat. Omdat die vaak wat makkelijkere manieren hebben van ontwikkeling. En dat creëert dan weer die team cohesion. Want de offense komt er eerste game, zie je altijd, die hebben het wat moeilijker, wat lastiger. Die moeten op elkaar inspelen. En dan is het de defense die het rechtop houdt. Ja. En dan merk je op een gegeven moment, naarmate het seizoen vordert, merk je dat die offense omhoog komt. En zo creëer je die teambonding. Weet je wel? De offense staat op dat moment, die offense maakt een fout. Die komt eruit, defense moet erin. Defense zegt tegen de offense, we got you. Ja. Defense gaat erin, krijgt de bal terug. Offense zegt, thank you. En die... Over en weer connectie moet je blijven hebben. En die sturen we ook echt en die duwen we ook echt. Van hé jongens, ga niet op elkaar lopen schelden. Ga niet op elkaar. Weet je, het is niemands fault. We zijn één team. En als we verliezen aan het eind, verliezen we met z'n allen. En als we winnen, winnen we met z'n allen. En er is geen verschil daarin. Je zal nooit van je leven zeggen, dit is de offense schuld. Of dit is die offense schuld.
Ja. Nee, en ik vond het wel mooi, Ellen, wat jij zei. Hè? We zaten zo na te denken over offense. Zou je dat nou een soort sales team kunnen zien in een bedrijfsleven waarbij je zegt van, die zijn degene die in de spotlight staan. En dan de defense meer de back office. En wat je dan soms ziet, of andere rollen. Maar daar zie je ook soms de wrijving binnen organisaties. Hè? Dus bedrijfskantoor bedoel ik dan even. Maar, ja. En dan zie je daar soms de wrijving en meer onbegrip in het bedrijfsleven. Terwijl in de sport zie je juist meer het respect voor elkaar. Ja. Hè? Ook binnen American football, binnen rugby. Ja. Daar strijd je voor elkaar. En dan mooi wat je net zegt over thank you and we got your back. And
maar ik denk dat voornamelijk komt dat het in het bedrijfsleven. Ben je natuurlijk als sales, ben je een stakeholder. Dus als je bijvoorbeeld sales werkt met customer service en supply chain, dan moeten ze ook echt met z'n drieën werken om bepaalde taken te vervullen. Dat is in Amerika voetbal weer anders. Ja. De offense draait de offense en de defense draait de defense. En als de offense uiteindelijk de touchdown niet haalt, dan moet de defense dat gewoon rechtzetten. En dat is denk ik de reden waarom die jongens heel goed begrijpen dat het geen zin heeft om elkaar naar beneden te halen. Want uiteindelijk doe je daar jezelf alleen maar pijn mee. Ja. En dat is misschien in bedrijfsleven net iets anders. Want dan kan je wel sneller zeggen van, hey, jij hebt dat mailtje niet gestuurd. Dus het is jouw schuld. En dat zal hier absoluut nooit gebeuren.
Nee, en dat is voor het ons betreft wat we mee kunnen nemen vanuit de sport in het bedrijfsleven. Omdat dat gewoon veel beter werkt. Zeker. En het wordt het leuker. Hè? Net zoals in de sport dit gewoon heel leuk
zelfs,
is.
Zelfs met van die toch wel aparte teams. Maar dat het eindresultaat is voor iedereen...
We hebben 3 elementen, we hebben offense, defense en special teams, maar dat is puur een naam. Ja. Dat heeft puur te maken met de operatie die je uitvoert op het veld. Ik zie dat niet als 3 verschillende elementen. Wij zijn gewoon 1 team, 1 taak. En of je nou offense, special teams of defense bent, dat is puur een naam om te kunnen onderscheiden wie erin moet. Ja. Zo zie ik het.
Want jullie hebben dus heel duidelijk dat ene doel waar iedereen dan naartoe werkt. En moet je daar ook nog heel bewust dat doel helder maken voor iedereen? Of is dat een given?
Ik denk dat naarmate het seizoen vordert, het doel is duidelijk. Je wil kampioen worden. Alleen het is die jongens op de rit houden. Dat is meer het ding. Maar voetbal is een hele mentale sport. Dus we hebben bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. We hebben de eerste 2 games hebben we met echt ruime cijfers gewonnen. En dan de 3e game gaan we er eens heel, heel makkelijk in. En dan merk je dat we even wakker geschud moeten worden. En dan is het je taak als headcoach om dat te doen en de jongens duidelijk te maken. Dus het is meer het doel is duidelijk. Maar je moet de scherpte daarin blijven brengen. En daar komt dus niet alleen... Ik als headcoach nogmaals heb daar eigenlijk vrij weinig mee te maken. Dat zijn echt de captains die dat brengen.
Ja.
En zolang ik de captains niet hoef te sturen van, hé jongens, soms kom ik af naar de captain toe van, hé, we moeten die jongens even een beetje omhoog peppen, oké, coach. En dan doen ze dat. En zo wil ik ook het meeste werken, vanuit de captains. Ja. En dat vind ik ook dat een goede manager moet doen. Je zal een CEO zal je nooit een magazijn in zien lopen en tegen een heftruckchauffeur zeggen, je doet het niet goed. Want dan doe je als CEO iets niet goed.
Nee, maar wel zeggen van, thank you.
Precies, zo, maar ik ben wel heel bedankt. Ik bedank ze altijd. En ik ben wel, en ik praat en probeer ook elke speler persoonlijk te benaderen, vaak. Ik ken elke speler bij naam. Dus ik probeer wel echt een goede connectie op te bouwen met de jongens. En daarachter te komen wat er in hun hoofd speelt. En dat is mijn taak. Uiteindelijk is mijn taak niet om te micromanagen. Daar heb je een hele grote staf voor en heb je captains voor. En die moeten dat uiteindelijk doen en ik stuur dat. Ja. En meer eigenlijk niet.
Ja, dankjewel.
Yes?
Ja. Heb jij nog iets wat jij denkt van, nou, dat is echt iets wat, wat wel gaaf is uit American Football. Wat gewoon tof is om ook in het bedrijfsleven toe te passen. Je zei net andersom, maar hoe zou het nou vanuit het bedrijfsleven binnen de sport, maar hoe zou het andersom kunnen?
Ja, goede vraag. Ik denk toch dat wat ik vaak in het bedrijfsleven merk is toch die discipline die je soms een beetje, want het is werk en weet je, plezier. Ik denk dat als je kijkt naar onze sport, mensen staan hier met plezier.
Exact.
En dat is iets wat ik denk dat je mee moet nemen naar je werk. Als je plezier hebt in je werk, als iedereen plezier hebt in zijn werk in het team en jij zorgt ervoor als manager zijn dat iedereen plezier hebt, dan zal jouw team alles voor je doen. Anders moet je toch echt andere keuzes gaan maken.
Ja, top. Dankjewel.
Yes.
Ja,
dankjewel.
Ja, wat een leuk interview was dit met Vito, head coach MCM Crusaders. En ja, er vielen ons twee dingen op, hè. Echt hoe er omgegaan wordt met de ambitieverschillen, hè.
Ja.
Heel bewust ook.
Ja, heel bijzonder.
Bewust een groot team neerzetten waarin ambitieverschillen dus kunnen bestaan.
Ja.
En waar heel duidelijk wordt aangegeven, oké, we zijn het beste amateurteam, maar we zijn geen profteam. En als je een andere ambitie hebt dan richting prof te gaan of de beste willen zijn, dan is het zo dat als de wedstrijden worden gespeeld waar het echt om gaat, zal je minder spelen of helemaal niet. En als daar wel ruimte voor is, dan speel je. Dit is wat we van je verwachten. Ja, dat die ruimte bieden en er helemaal oké mee zijn.
Ja.
En dat ook besproken wordt, hè?
Ja, de helderheid geven. En wat ik dan ook knap vind, dat je als coach daar ook mee om kan gaan. Want daar heb je natuurlijk diverse manieren van aansturen voor nodig. En dat vond ik wel heel opvallend en heel, heel bijzonder in zo'n team. Dat kan bestaan en dat iedereen zich ook echt onderdeel voelt van dat team.
Ja.
Of je nou de ambitieuze bent of de minder ambitieuze. Ze doen het echt samen.
Ja, ja en daarin ook. Hè, de een wordt dan dus gechallenged.
Ja.
Maar het wordt ook gevoed, denk ik, door de passie. Hè, wat hij natuurlijk ook aangaf van, het gaat er ook om plezier hebben met elkaar. En dat het ook heel belangrijk is dat je dan als team ook buiten de sport met elkaar upteamt. En omdat als er één wegvalt of één het niet goed doet, ook in degene die meer gechallenged worden en die wel die ambitie hebben, dat wel een effect heeft op het hele team. Dus dat de bewustwording van je bent een team en we strijden voor elkaar, dat maakt ook dat we wat voor elkaar over moeten hebben.
Ja.
En dat vraagt om bonding. Ja, als we dan kijken naar de vertaling naar het bedrijfsleven, dan ziet dat er wel anders uit.
Ja, ik denk dat het binnen het bedrijfsleven mensen toch meer naar het individu kijken. En ik denk dat je daar ook moet streven naar te kijken naar het individu binnen de context van het team. En respect voor elkaars ambitieniveau. Er is daar natuurlijk binnen werk is er ook verschillend ambitieniveau. En dat daar moet je niet een oordeel op plakken. Maar dan moet je gaan kijken, hoe gaan we dat in elkaar passen? En hoe kunnen we met elkaar onze doelstellingen halen? En iedereen daarin zijn verantwoordelijkheden geven. En inderdaad die duidelijkheid, hè, van, nou ja, op het moment dat het er dus op aankomt en de wedstrijden zijn die spannend zijn, dan zal je wat minder spelen. Ik denk dat dat ook heel goed is om aan medewerkers aan te geven. Van, nou, er zullen dan momenten zijn
Dat we je niet vragen voor een leuk project. Ja, of omdat we weten dat dat meer trainingsuren vraagt. En dat je daar anders in de wedstrijd zit, om het zo maar te zeggen. Ja. Die duidelijkheid vooraf van het is helemaal oké. Okay. En dan vragen wij jou ook er oké okay mee te zijn. Dat we dan er zo mee omgaan.
Ja.
En dan ben je transparant.
Ja, precies.
Ja. Ja, mooi hoe hij ook zijn drie succesfactoren voor het team aangaf. Hè? De liefde voor de sport, echt het plezier wat ze met elkaar hebben. Het accepteren dat iedereen dus een andere ambitie heeft, een andere insteek.
Ja.
En dit bij elkaar brengen als team, dat zegt ook wat over hoe hij er als headcoach in staat natuurlijk.
Zeker.
En hij die ruimte biedt en ook de aandacht geeft en duidelijkheid biedt. En de teamcohesie creëren, hè, door dat broederschap ze stimuleren op het veld, maar ook daarbuiten juist.
Ja.
En hoe zouden we die vertaling kunnen maken naar het bedrijfsleven? Heb jij daar ideeën over, of in ieder geval voorbeelden uit, bijvoorbeeld?
Ja, wat ik heel opvallend vond, is dat hij dus dat niet oplegt. Hij stimuleert het, maar hij laat ook de subteams, zeg maar, daar zelf invulling aan geven. Want hij gaf ook een aantal voorbeelden van, nou, de een ging
pizza eten
en de ander ging, ik weet niet wat er nog meer voor film
of zo. Ja.
Ja, dus er waren een hele diversiteit, maar juist wat past kennelijk dan bij de groep die het aangaat. En ik denk dat we in het bedrijfsleven af en toe ook iets te veel van bovenaf willen opleggen. Wij hadden vorig jaar, wij als managementteam bedenken dan voor kerst van wat is een leuk cadeautje. We hadden al een aantal keren onze neus gestoten dat wij heel enthousiast waren, maar het personeel wat minder enthousiast reageerde. Dus vorig jaar hadden we gedacht van, nou weet je wat, dan geven we iedereen toch maar gewoon een cadeaubon. En toen kwam spontaan vanuit het team zelf van, hey, maar als we dat geld nou bij elkaar leggen, zullen we dan met z'n allen uit eten gaan? Dus nou, prima, organiseer maar. Dus uiteindelijk hebben we dus een soort kerstdiner in een hele leuke kroeg gehad. Met het hele team. En de mensen die daar niet bij aanwezig konden zijn, kregen alsnog de cadeaubon. Maar superleuk dat dan vanuit het team zelf komt. Dat je ook weet van, nou, dit is iets wat ze zelf leuk vinden en wat ze zelf graag doen. En met elkaar. En dan merk je dus ook dat die teamcohesie er dus is. En dat ze niet zozeer zitten te wachten op een individueel cadeautje, maar het veel leuker vinden dat je als team wat doet.
Ja, en dat zegt tegelijkertijd. Hè. We keken natuurlijk net als Vito als headcoach, maar ook over de ruimte die je dus daarvoor biedt als bedrijf. Hè. Dus dat je ook ze voelen de ruimte om daar zelf initiatief in te nemen.
Zeker, ja.
Het wordt gehoord en het wordt gefaciliteerd. Hè. Dus het is wel een uitwisseling van, ja, de interactie van dat er ook gehoor aangegeven wordt. Ja. Dat is wel een heel mooi voorbeeld.
Ja, ja. Ja. Ja, en ik vind het ook goed dat je als leidinggevende daarover nadenkt van, hey, hoe kan ik mijn team betrekken bij dit soort dingen? Want inderdaad, van bovenaf opleggen en nu gaan we het gezellig hebben.
Ja.
Is niet de beste manier om mensen te enthousiasmeren.
Nee, en dat kan ook verschillen. Hè? Het heeft ook te maken met leiderschap en ook hoe je dat doet, maar ook de afstemming op het team. Hè? Niet elk team is hetzelfde.
Nee.
Ik weet wel, het IT-team, nou, die deden echt wel dingen samen. Die gingen samen snowboarden of iets anders. Ja, andere teams hadden daar geen behoefte aan. Of die hadden meer een setje nodig. Hè? Ja. Dus die wilden graag met elkaar iets anders gaan doen. Ja, dat faciliteren om wel met elkaar die teamcohesie te creëren. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En die nemen we mee.
Zeker,
vanuit, ja. Misschien nog een mooie quote om mee af te sluiten vanuit Vito ook. Laten we allemaal de leiders zijn die we zelf graag hadden gehad. En dat is een quote van Simon Sinek, de auteur van eigenlijk ook The Golden Circle. Hè? The why, how, what, The Golden Circle. Laten we allemaal de leiders zijn die we zelf graag hadden gehad.
Zeker, dat is een hele mooie.
Sluiten we daarmee af. Dank je wel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende? Abonneer je dan op deze podcast en mis geen enkele aflevering.
Wij zijn Karin Wening en Helen Boering. Tot een volgende Team Matters.